Hoi, ik ben Charlie, ondernemer, moeder van twee dochtertjes Olivia en Valentina. Ik woon in Brabant, werk in Amsterdam en heb me sinds de start van mijn bedrijf Charlie Cares bekommerd om de grote levensvraag, kids en carrière, maar hoe doen mensen dit in vredesnaam? Iedere week ga ik in gesprek met iemand die mij inspireert binnen dit thema. Hoe doen zij dit? Carrière maken in combinatie met jonge kinderen.
Carrière maken, voordat je kids hebt. Carrière maken.
Welkom bij de podcast Kids of Carrière en vandaag maken we een bonusaflevering met diegene die ons antwoord kan geven op onze grote levensvraag Kids en Carrière, hoe dan? Loes Waanders, welkom.
Dankjewel.
Ik noem bewust even jouw achternaam, want jij bent als orthopedagoog expert op het gebied van gezinsleven en carrière. Ik wil heel veel van jou weten, dus we gaan gewoon beginnen. Goed?
Helemaal leuk.
Ben je er klaar voor?
Yes.
Ik zit voor Charlie Cares regelmatig aan een chique tafel op de 12e verdieping van een mooi kantoor. Met een raad van bestuur bijvoorbeeld, voor een oppas van de zaak. En dan komt er wel eens een opmerking. In onze tijd hadden we helemaal geen problemen om carrière en gezin te combineren. Maar dat hoor ik ook wel eens terug vanuit familieleden. Hoe kun je mij uitleggen waarom in ieder geval ik denk ook wel velen met mij, wel problemen / uitdagingen ondervindt om toch werk en gezinsleven te combineren?
Ja, nou, mooie vraag, want ik krijg hem ook heel veel in mijn werk van vrouwen.
Ja,
het is echt eentje die vaak volgt van, ik wil toch eens checken van, doe ik iets verkeerd? Hè? Want dat zit er dan ook vaak soms onder als iemand dat tegen je zegt van, wat maakt dan dat ik dat wel ervaar? En als je kijkt naar die vraag en naar wat maakt het nu ook anders, hè, ten opzichte van vroeger, om zo maar even te zeggen. Dan zie je eigenlijk dat veel dingen meespelen. Allereerst zie je dat onze maatschappij echt wel heel erg veranderd is. Dus waar we eerder veel meer een collectivistische maatschappij hadden. We deden dingen samen en we waren gewend om kinderen op te voeden met de buurt of opa, oma, met meerdere generaties, meerdere gezinsleden. Zie je eigenlijk dat veel meer individualistischer geworden is. Dus je ziet eigenlijk het kerngezin, dat zijn de primaire opvoeders, 1 of 2 ouders, 3 ouders, hè, afhankelijk van de gezinssamenstelling, met eventueel wat professionele hulp van de opvang en school, maar dat is het dan ook. En dat heeft een aantal dingen tot gevolg. Allereerst zie je dat op het moment dat jij alleen maar opvoedt met of zelf of met een partner, en niet met al die mensen om je heen, dan mis je ook die momenten van bijvoorbeeld, hè, stel wij waren vroeger buren, en dan zie ik jou worstelen met het gedrag van je kind. Dan denk ik, oh, wat fijn, zij heeft dat ook.
Oké.
Die momenten vallen steeds meer weg. Ja. En daardoor krijg je ook het gevoel van, hé, dat wat ik als uitdaagd ervaar, ligt misschien aan mij. Wat maakt, hè, of ik vind het lastig om werk en gezin bijvoorbeeld te combineren. Een ander heeft dat niet, omdat we die momenten minder zien. Een ander bijgevolg van die maatschappij die zo veranderd is, is ook dat er gewoon simpelweg minder beschikbare hulp is. Dus je doet ook meer als ouders. Dus je bent niet alleen praktisch gezien veel meer letterlijk aan het uitvoeren wanneer je ten opzichte van, hè, wanneer je die zorg kan delen. Maar ook meer mentale verantwoordelijkheid. Dus dat zijn ook dingen die echt wel anders zijn en die we soms vergeten. En als je kijkt naar, hè, bijvoorbeeld landen zoals Italië, waarin het veel gebruikelijk is dat veel meer gezinsleden, familieleden betrokken zijn bij de opvoeding, dan doen we eigenlijk best wel heel veel zelf. Dus dat is allereerst een heel belangrijk aspect. Zo'n opmerking van, hè, een andere generatie, bijvoorbeeld ouders.
Ja. Bij mijn moeder valt het wel mee. Maar ze kan bijvoorbeeld wel wat zeggen over vroeger van, oh, dat hebben jullie, hadden jullie echt niet, hoor.
Ja.
Of ik kan me jullie die slapeloze nachten niet herinneren.
Ja.
Terwijl die moeten er geweest zijn, dat kan niet anders.
Nou, dat is ook een hele mooie die je noemt. Want dat is eigenlijk ook wel een beetje, ik vergelijk dat ook wel eens met een bevalling. Dan na de eerste jaar denk je van, dat was me wel.
Laat mij maar even met rust.
Juist, voorlopig even niet. Nee. En dan op een gegeven moment ebt dat langzaam weg. En denk je van, op zich was het ook nog wel te doen. En dat gaat nog bijna mooi worden. Hè?
Dus
je vergeet ook bepaalde dingen als je er niet meer in zit. Dus dat is ook wel echt een soort psychologisch mechanisme. Wat ook goed is, hè? Op het moment dat je al die zwaarte altijd maar heel erg sterk blijft voelen. Dan is het leven vrij heftig ook. Dus dat is op zich iets heel fijns, maar dat maakt ook wel dat je daardoor ook kan vergeten van, hoe waren dingen vroeger?
Ja.
Plus daarbij zie je ook dat het gewoon heel erg veranderd is. Vroeger waren er veel meer eenverdieners. Een man was kostwinner, vrouw was hoofdverantwoordelijk voor de zorg. En dat zie je ook dat sinds 1960 langzaam veranderd is. Dus steeds met twee verdieners. Wat ook simpelweg betekent dat je meer te doen hebt in minder tijd. Dus het is ook daadwerkelijk uitdagender op al die fronten. En tel daarbij ook nog de maatschappij bij op, die best wel snel gaat.
Ja.
Je hebt tal van kansen, tal van opties, tal van mogelijkheden. En dat is heel mooi, dat is heel fijn, maar het kan ook wel voor heel veel druk zorgen. Ja. Hè? Ook social media daarbij gerekend. Waardoor je continu het gevoel kan hebben van, ja, doe ik het wel goed genoeg? Zou ik niet dit moeten doen? Oh, wacht, die ouder doet dat. En dat kan voor heel veel mentale onrust en daarmee ook mentale overbelasting zorgen. Dus dat zijn eigenlijk verschillende aspecten die echt anders waren dan een jaar of 30, 40 geleden. En die we niet moeten vergeten als we het over dit thema hebben. Want daardoor kan een ouder soms het gevoel krijgen van, oké, maar maak ik me dan onnodig druk?
Ja, heel herkenbaar. Ik vind het ook heel fijn en rustgevend dat jij even een stukje
uitzoomen,
even een stukje theorie hierop loslaat. En dan brengt me natuurlijk meteen op het volgende thema hieraan gerelateerd. Is wat je net ook al zei. We werken nu als vrouwen opeens met z'n allen. Bijna iedere vrouw is toch wel 3 of meer dagen aan het werk.
Ja.
Het financieel oogpunt, denk ik vaak. Zeker in deze tijd. Maar moet dat gezinsleven maar blijven combineren met dus die nieuwe rol als werkende vrouw?
Ja.
Dat is natuurlijk ook waar we het vandaag voornamelijk over gaan hebben. Wat zie jij daarin gebeuren? Ja, dat is een hele brede vraag, maar eigenlijk meer, het is dus ook niet zo gek dat we eigenlijk nog heel erg aan het uitvinden zijn van hoe moet dat nou, die rollen combineren?
Nee, dat is eigenlijk wel in die zin heel begrijpelijk als je kijkt naar hoe recent in de geschiedenis ook, hè, 1956 is het pas afgeschaft dat vrouwen na het trouwen mochten door blijven werken. Dus dat is eigenlijk heel kort.
Dat is echt nergens zo.
Nee, dat is absurd als je erover nadenkt. En dat niet dat dat een vrijbrief is van, oh ja, logisch dat we dat allemaal heel langzaam aan het inhalen zijn. Maar dat verklaart wel voor een deel dat er toch nog, ook in onze maatschappij, een best wel sterk beeld is van, hè, vrouwen hebben toch nog steeds hoofdzakelijk die zorgen en huishoudelijke taken onder zich. En mannen zijn nog steeds kostwinner vanuit ook die geschiedenis. Wat maakt, en dat betekent niet dat we daar naar moeten handelen, juist niet. Hè, want ik ben heel erg voorstander van voel en doe wat goed is voor jou, wat werkt voor jou. Hè. Je noemde net al van, nou ja, financieel is het belangrijk of vaak ook een reden om te gaan werken. Daarnaast denk ik ook, hè, een stuk persoonlijke ontwikkeling. Als ik voor mezelf spreek, ook ik ben een leuke mens als ik mijn eigen dingen ernaast heb.
Ja, dat was nog een hele belangrijke aanvulling op mijn statement. Ik praat ook nu even, ik kan niet eens meer bedenken dat ik niet werk.
Nee,
zou van mij echt een,
ja, dat heb je met zo'n verlofperiode. Dan ervaar je dat voor een periode. En dan kun je ook wel nagaan van, hoe is dit voor mij?
Ja.
Maar om terug te komen op je vraag van, wat maakt dan nu? Kijk, eigenlijk is er heel veel bijgekomen in de loop der tijd, maar weinig echt afgegaan. De verlofregelingen, die zijn wel iets uitgebreid de laatste jaren, maar ook niet dusdanig ten opzichte van de relatief grote verandering dat steeds meer vrouwen zijn gaan werken. Dus vrouwen zijn veel meer buitenshuis gaan werken. Maar we zien eigenlijk binnenshuis dat vrouwen nog steeds het overgrote deel van de zorg en huishoudelijke taken op zich nemen.
Ja.
Dus dat vergroot ook de druk bij, vooral bij werkende vrouwen. En het gevoel ook van, jeetje, hoe krijg ik dit allemaal gedaan?
Wat kom je allemaal tegen in de praktijk? Over die druk, waar hebben we het dan over?
Ja, dat
misschien
is.
Iedereen voelt die natuurlijk anders of uit die zich anders. Maar wat zijn daarin wel patronen?
Uitvoerende stuk. Ja. Dus vooral, hoe krijg ik alles in de beschikbare tijd gedaan? Het gevoel dat je eigenlijk altijd wel tekort schiet thuis dan op je werk. Hè? Dat gevoel, dat hoor ik heel veel. Terug ook in mijn programma van vrouwen die zeggen van, ja, voor mijn gevoel doe ik alles maar half. En dat is natuurlijk een onbevredigend gevoel.
Wat is dat stress... ook zo, dat we alles maar half doen?
Ik denk van niet. Ik denk dat er heel veel dat vrouwen ongelooflijk efficiënte planners zijn. Dat iets is wat door het ouderschap, dat echt een sterke kwaliteit is van heel veel vrouwen. Die zijn ongelooflijk goed in heel veel dingen in korte tijd doen. Alleen als je vergelijkt met hoe was mijn leven voor kinderen versus na kinderen, dan voelt het misschien wel van, oh, ik raffel misschien dingen af. Normaal gesproken had ik mijn huis netjes allemaal aan kant. En nu moet ik er gewoon mee dealen dat ik bepaalde dingen toch misschien niet met 120% afrond, maar met 80% oké ben.
Dus dat is eerder verwachtingsmanagement dat erin zit dan het feit dat zij echt dingen afraffelen. Want ik herken het gevoel wel heel erg.
Ja.
Dus misschien ook het gevoel van continue chaos.
Ja.
Nou ja, niet continue chaos, maar je hebt wel natuurlijk continu die... Ja, je staat aan.
Ja.
Als moeder en als ondernemer in mijn geval. Dus je bent wel continu in een regelmodus.
Precies, ja. Je continu het gevoel hebt. En ik denk inderdaad, als jij zegt, komt van dat verwachtingsmanagement. Wat is die verwachting? Op het moment dat jij voor jezelf die doelen hetzelfde houdt als voor een leven voor kinderen, dan is dat eigenlijk gedoemd te mislukken. Want dan heb je continu dat je niet je doelen haalt die je zou willen. Maar ja, kijk of van wat is realistisch ook, gelet op mijn leven nu en gelet op de kinderen die in mijn leven zitten. En waar draait het ook echt om? Wat is echt belangrijk? Om daarmee ook wat druk voor jezelf naar beneden te halen. Neem niet weg, want ik wil niet het beeld schetsen van... De onrust zit alleen maar in je hoofd. Het is ook echt wel uitdagend. Hè? School die vraagt van, joh, welke hulpouders hebben we deze week?
Ja.
Kinderopvang speelt daarin een rol. Soms inflexibiliteiten op een kinderopvang. Het vraagt ook een hoop geregel.
Hoe komt het dat... Ik had een voorbeeld... Nou, ik durf wel te zeggen, ik heb best goed geregeld, denk ik, thuis. In ieder geval met de opa's en oma's. Mijn schoonmoeder, moeder van Ruben, doet heel veel samen. Natuurlijk zijn vader. We hebben gastouder. We hebben crèche. We hebben oppas, heel lieve oppasangels. Maar alsnog is het een puzzel die continu gelegd moet worden. En vallen ook wel eens gaten in. De druk die dan instant verschijnt, een soort bom die afgaat als het niet geregeld is... Zo best wel heftig, dat ik ook echt wel even schok van... Jezus, leven wij dan zo onder hoogspanning?
Ja.
Is eigenlijk een vraag, persoonlijk ingezonde vraag.
Ja.
Is dat zo? Heeft dat te maken met dat het allemaal toch te druk is? En als er dan één pilaar wegvalt, vastloopt?
Er ligt gewoon heel veel bij de ouder. Dus waar je eigenlijk, als je even kijkt, hè, van wat we net ook zeiden... van er zijn steeds meer vrouwen gaan werken... Verlof is eigenlijk niet heel erg meegegroeid. Er zijn bijvoorbeeld, om even een vergelijking te schetsen... in Zweden hadden we specifieke verlofdagen op het moment dat een kind ziek was. Ik heb 3,5 jaar in Zweden gewoond met mijn gezin. Hier is het, zoek het maar uit, eventjes heel gechargeerd gezegd. Hè?
Onder aan de streep, ja.
Ja, tenzij je een werkgever hebt die daarin meedenkt. Maar dat ligt dus heel erg aan de werkgever. Dus op het moment dat er inderdaad, wat jij noemt, zo'n pilaar inzakt... of er is iemand ziek of werk verwacht iets of een kind is ziek... dan ontstaat er vaak van, oh help, wat nu... Dus het puzzeltje gelegd krijgen, dat zou je eigenlijk idealiter veel meer ook gedeeld samen doen. En dat ligt nu heel erg bij die ouder zelf. Dus die druk ligt ook heel hoog. En op het moment dat die voorspelbaarheid in grip wegvalt, dan ontstaat er ook letterlijk in ons brein een soort paniekreactie.
Stress,
er ontstaat stress, want wij hebben behoefte aan grip, aan controle. Dat geeft rust. En wat gebeurt er dan? Dan raak je in een soort modus van die automatische piloot... Met een korte lontje, geïrriteerd... of denk van, nog meer gedoe, wat ga ik doen? Dus dan is het ook weer lastiger om helder na te denken... of om te denken van, hoe gaan we dit... een kind wat op dat moment uitdaagt gedrag laat zien... Ja. Wat dan extra triggert. Dus dat kan ook heel snel elkaar versterken. Dus het is ook een soort domino-effect... op het moment dat er één ding wegvalt... waarvan je denkt van help, komt dat er ook nog bij?
Dat de rest ook daarop reageert. Ja. Is dat ook de reden dat je ook best wel soms ziet in bepaalde gezinnen... dat die stress continu doorspeelt? En dat inderdaad ook, om eigenlijk even heel plat te zeggen... een moeilijke eerste maandag had, na bijvoorbeeld de opstart van een kindje... het toch moeilijker te vinden om te combineren met haar rol in de organisatie... met carrière, uiteindelijk ook relatieproblemen. Dat je ziet dat er inderdaad een soort ontstekingsreactie... binnen zo'n gezin ontstaat. En dat uiteindelijk die continue druk, dat die gewoon versterkt wordt of zo... of dat die doorwerkt.
Zeker, absoluut. Kijk, met de komst van een kind heb je automatisch minder... momenten voor jezelf. In die zin, die heb je wel, maar die moet je wel meer plannen, bewuster inzetten eigenlijk. En juist die momenten voor jezelf heb je zo hard nodig om met dit soort uitdagingen om te gaan. Omdat je een stukje bewustwording nodig hebt. Je moet je bewust worden van, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Wat voel ik? Oh, ik voel onrust. En waar komt die onrust vandaan? Komt dat omdat ik met mijn partner irritaties heb sinds de komst van het kind? Of komt dat misschien puur door het slaapgebrek? het lijkt dan soms een soort blurry iets te worden op het moment dat er zoveel speelt. Van ja, wat komt nu?
Dat je eigenlijk denkt, waar moet ik beginnen? Want het is overal wel...
Ja, dat is ook wat ik heel vaak hoor. Een vrouw die bij mij starten, zeggen van ja, ik heb... Ik weet ook bijna niet meer wat ik wil en waardoor het veroorzaakt wordt. En ook niet meer wat ik leuk vind.
Ik kan me voorstellen wat je nu zegt. Ja.
Want het een beïnvloedt het ander. Kijk, als jij niet lekker in je vel zit, dan heb jij een korte lontje naar je partner. Op het moment dat jouw kind alsnog 10 keer uit bed komt, denk je op een gegeven moment ook van, waar ben ik toch aan begonnen? Wat is dit?
Ja.
Ja, ga dan nog maar eens die lekker...
Beetje resolute problemen aan.
Ja. Dus slaapgebrek doet heel veel. Maar ook die continue eigenlijk survival stand. Op het moment dat we heel veel stress hebben, dan worden die gebieden in ons brein ook uitgeschakeld om eigenlijk goed na te denken over wat zijn nu constructieve oplossingen. Dus dat vraagt eigenlijk om rust en om een momentje van bewustwording. Terwijl je dat juist op dat moment denkt, ik moet door, ik moet gas, ik kan niet meer. Hè, bewijs van. Dus dat het vraagt om minder doen, terwijl...
Je eigenlijk maar doordenkt.
Juist, ja. Ja, dat maakt het zo lastig ook om het te doorbreken.
Ja. Carrière maken. Wat zie jij wat dit doet met de carrière van een vrouw? Hè, kinderen komen. Wat zie je dan eigenlijk vaak gebeuren in de praktijk? Of wat hoor je terug van de vrouwen die je spreekt?
Sowieso iets wat ik heel vaak terug hoor van... Nou, ik had echt niet gedacht dat het mijn leven zo zou veranderen. Ik had een plaatje van hoe het zou zijn. En de werkelijkheid is anders. En dan missen heel veel vrouwen dus ook herkenning vanuit de omgeving. En met name vrouwen die een carrière hebben met het idee van... Hè, ik blijf fulltime werken of ik ga 4 dagen werken. En in de omgeving toch die rolmodellen missen. Die hebben heel vaak het gevoel van... ja, ligt het dan aan mij? Doe ik het niet goed? Of twijfels, die zie ik ook veel. Die hoor ik ook veel twijfels over. Zou ik niet minder moeten werken? Doe ik het wel goed genoeg?
Ja, een stukje mom guilt.
Ja.
Ja.
Ja. Dat komt echt wel veel naar
voren. Hoe komt het... Ik wil hier zoveel over vragen. Maar hoe komt het dat we dan toch dat die... niet een taboe misschien... maar dat we kennelijk toch niet goed genoeg voorbereid zijn op... Dan zoom ik gewoon even in op die rol van moeder en carrière / werk.
Ja. Nou... Sowieso denk ik dat de rolmodellen waar we het over hebben...
Ja, we zeiden net
gewoon
al,
best wel veel.
Er wordt niet over gesproken. Nee.
Daarbij is het zo dat heel... Dat weten we uit onderzoek, maar ook uit de praktijk... Dat op het moment dat vrouwen na de komst van een kind terugkeren op het werk... Hebben ze het gevoel heel vaak dat zij zichzelf moeten bewijzen... Of moeten laten zien, omdat er dus... of door de komst van een kind of door het verminderen van werkuren... van nee, ik ben nog steeds die toegewijde werknemer die ik altijd was.
Ja.
En als we daarop inzoomen, is dat niet gek. Want we weten bijvoorbeeld uit onderzoek wat in de maatschappij is uitgevoerd... over hoe kijkt de maatschappij nu naar een werkende moeder... dan zien we ook dat op het moment dat een vrouw fulltime of 4 dagen werkt... wordt zij gezien als een door de maatschappij... en niet door mij, maar door de maatschappij als een minder
heel
betrokken ouder.
Ja.
Dus dat is een minder betrokken moeder... En wat cool, wat kil. En op het moment dat zij fulltime werkt, wordt zij gezien als een minder ambitieuze werknemer. Oftewel, je doet het nooit goed. En dat is echt iets belangrijks om ons te realiseren. Want heel vaak wat er gebeurt, is dat dit beeld vanuit de maatschappij, dat we dat projecteren op onszelf. Ja. Omdat die gedachten zitten in kleine opmerkingen op een verjaardag. Die zitten in kleine reacties tussendoor. Die zitten in bepaalde vragen. Van, denk je niet als je 5 dagen blijft werken, dat je dan... Hè?
Ja. Of je hebt toch geen kinderen genomen om ze
naar de kerk te brengen. Ja, precies. Dus dat zit heel subtiel, soms niet subtiel, soms ook heel overduidelijk. In werkcultuur, ook opmerkingen na terugkomst van het werk dragen daaraan.
Ja, eigenlijk wel erg wat ik besef. Ik heb altijd in mijn eerste... Ik heb Charlie Cares opgericht toen ik 26 was, dus vrij jong.
Ja.
Ik hoop ook dat we hier een cultuur hebben gecreëerd... waarin dit soort dingen gewoon allemaal bespreekbaar zijn. Ja, het is ook ons vak, dus we zijn er continu mee bezig. Maar alsnog schrik ik eigenlijk van... dat dus kennelijk die patronen zo erg doorwerken... dat zelfs ik, die er middenin zit... en daar best wel hopelijk transparant over is... of in ieder geval probeer ik te zijn... bespreekbaar te maken met vriendinnen... ik maak niet voor niks deze podcast. En probeer heel transparant te zijn over dit soort thema's. Dat het alsnog zo diep ingeworteld zit. Hè?
Enorm, enorm. En dat is ook wel mooi wat jij noemt. Want heel vaak zeggen vrouwen ook van, als ik dan met ze over dit thema heb. Ik doe dit omdat dit voor mij werkt. De vraag is, maak jij de keus of dat nou 3 dagen werk is, 4 dagen, 5 dagen of fulltime zorgend. Is het echt jouw eigen keus? Of is het misschien toch, wat denk ik, wat er van mij, vanuit mijn werkgever, vanuit mijn omgeving, van mij verwacht wordt? Het zijn 2 verschillende dingen. Ja. En je kan je voorstellen, partner, als jij toch het gevoel hebt van, ik word toch wel door bijvoorbeeld vriendinnen die misschien minder dagen werken, anders aangekeken op wie ik ben als moeder. Ja, dan zit dat jou aan het twijfelen. En dan heb je misschien continu zo'n gevoel van, zou ik misschien minder moeten werken? En de vraag is ook, en dat is ook eentje die denk ik heel waardevol is om hier te bespreken. Maak of onthoud heel erg dat het niet altijd gaat om kwantiteit, maar om kwaliteit. Dus het gaat niet zozeer altijd om 40 uur door de week of 60 uur of 80 uur direct met je kind spenderen. Maar vooral, hoe ben je aanwezig met je kind? Dat is vaak de onderliggende vraag eigenlijk van ouders van, doe ik het wel goed genoeg?
En waarom is dat belangrijk, die vraag?
Omdat we heel vaak het gevoel hebben van, ik werk bijvoorbeeld 5 dagen. Dat is niet hoe het goede moederschap zou moeten zijn.
Nee, want je bent een goede moeder als je veel tijd met je kind besteedt.
Precies. Ja. Maar het gaat veel meer om dat de tijd die je met je kind besteedt, of je er dan echt aanwezig bent.
Ja, want ik las ook in onderzoeken dat wij, ik ben nooit zo goed van het herhalen van resultaten, maar dat we in ieder geval ten opzichte van, zeg, 20 jaar geleden, veel meer tijd besteden, één op één met onze kinderen. Weet jij dan ongeveer een beetje waar ik het over heb?
Ja. Dat aantal minuten is eigenlijk bijna verdubbeld. Dat is van 50 jaar geleden. En dan hebben we het echt over die intensieve momenten met een kind samen en die kwalitatieve momenten. En toch hebben we het gevoel, we doen het nog niet goed genoeg. En dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Maar dat komt dus heel erg omdat het beeld nog steeds is van die goede moeder is een moeder die heel veel, bewijs van elke middag kind uit school haalt, kind 's avond naar bed doet. En dat staat bij sommige banen ook haaks ten opzichte van wat er wordt verwacht. En daarom denk ik dat het heel erg helpt om jezelf te aan herinneren dat het niet zozeer gaat van, ben ik genoeg uren bij mijn kind of met mijn kind? Maar veel meer over, als ik er bij mijn kind ben, lukt het mij om er dan ook echt te zijn? En ook dat hoeft natuurlijk 100%, dan zijn we helemaal soort verlichte yogis.
Ja. Ja, maar daarvoor maken we niet deze podcast voor die doelgroep.
Nee,
maar wat bedoel je dan? Wat zou dan een concreet voorbeeld kunnen zijn? Bedoel je dan bijvoorbeeld 's ochtends altijd even dat momentje aan de ontbijttafel?
Bijvoorbeeld, ga je aan de ontbijttafel je mails doen terwijl je kind voor de televisie eet? Of eet je samen aan tafel en heb je een gesprek? Ik noem maar wat.
Ja. En dat is ook weer de struggle die we hebben met alle afleidingen die er zijn?
Absoluut, ja. Ja, maar dat herkennen bij jezelf. En er is niet ook daarin niet een goed of fout. Maar je voelt, je herkent, je ziet op een gegeven moment wel, als je even einde van de dag bewijzen, want even kritisch boven die situatie hangt. Wat maakt nou dat het zo'n gedoe was bijvoorbeeld vanmorgen? Misschien zat ik gewoon veel te veel al bij die meeting van vanmorgen 10 uur. Was ik er niet echt bij, want kinderen spiegelen dat ook heel vaak in hun gedrag terug. Dan mag ik dat gewoon zien als een moment om het morgen anders te doen. Hoeven we ook niet gelijk te zeggen, wat erg dat ik dat weer niet goed heb gedaan. Of, nu ben ik niet die ouder die kwalitatieve tijd altijd goed hoeft niet. Die kind stem. Nee. Fijn, heb ik weer geleerd. Kan ik weer meenemen voor de volgende keer.
Ik vind dat jij in de zorgverzekering moet, in een pakket. Dat, als je zwanger bent, dat je dan even een paar van die, jij vindt altijd heel praktisch. Ja. Ik vind het altijd heel fijn als mensen mij vertellen hoe iets moet. En ik er zelf niet over na hoef te denken. Maar ik heb toch wel het idee dat moederschap in combinatie met carrière een soort van barre survival tocht is, waar ik overal zelf achter moet komen. En af en toe is het wel lekker als iemand je even kan meenemen en zegt, nee Charlotte, wat je nu net heel concreet zegt, zo gaan we het doen.
Ja, en dat het normaal is. Dus je dat, we missen soms ook gewoon dat iedereen niet meer was. Hoe fijn is het dat je gewoon af en toe hoort, dat klopt, is heel normaal. En daarbij merk ik ook wel wat jij zegt in het zorgverzekeringspakket, dat voor de komst van kinderen ben je toch nog vaak wel rooskleurig. Wat zij heeft, dat gaat mij
helemaal niet.
Nee,
je weet ook helemaal niet waar je het over hebt.
Maar na die 3 maanden, je gaat weer aan het werk. Dat je echt denkt, ik sta hier, maar ik sta hier ook totaal niet. Dat gevoel, wat sommige vrouwen hebben van, ik weet het helemaal even niet, is ook weer heel normaal.
Nou, dat. En ik heb nu Valentina van 5 maanden oud. En we hebben al een dochter van 3,5. En ik ben ook best wel even een eye-opener, dat het hele riedeltje weer opnieuw begint. Ja, ja. Dus ik heb nu weer discussies. Ik had vorige week best wel een gesprek met Ruben over dat hij toch wel zei, ja, ik had wel gehoopt dat je misschien iets minder zou gaan werken. En dat ik echt dacht, oké, wat vind ik hier eigenlijk van? Want ik vond eigenlijk aan de ene kant best wel k om te horen, omdat ik dacht, ja, oké, had ik dat dan beloofd? Maar aan de andere kant dacht ik, ja, hallo, ik heb je net 9 maanden cold chic echt niet mijn ding kunnen doen.
Ja.
En de eerste weken met de baby, nu wil ik ook even gas geven, weet je wel. Dat is ook een beetje dat ondernemende. En dat had misschien wel de illusie dat met een tweede kind die gesprekken dan minder zouden komen. Maar goed, nee, dat komt dus weer terug.
Ja.
We hebben ook een aflevering opgenomen met Karen. Die Limpens, die heeft dochters van 8 en 10. En daar spelen die discussies nog steeds.
Ja. Ja, het is ook niet zo dat er een tijd is van, dan is het klaar.
Nee, het is echt wel een ongoing.
Ja, en dat maakt ook eigenlijk dat je idealiter over een aantal basisvaardigheden. Je hoeft niet aan allerlei, dat is eigenlijk denk ik ook wat ik heel erg in mijn werk probeer ouders mee te geven. Je hoeft niet aan allerlei kleine dingen te voldoen van zoveel uur bij je kind en dan bij een goede ouder. Nee, zorg ervoor dat je dingen herkent bij jezelf. Dus dat je bewust wordt, hé, maar nu zit ik eigenlijk al aan mijn grens van irritatie, frustratie, opgejaagdheid. Ik ben niet meer die leuke ouder, niet meer die leuke partner. Stop. Wat is hier eigenlijk echt aan de hand?
Ja.
Even stoppen. En ik maak altijd het vergelijken. Je zit dan in een soort sneltrein. Je raast maar door een heel mooi landschap, maar je ziet er eigenlijk niks van.
Ja.
De kunst is om die sneltrein te laten stoppen. Even in een helikopter te stappen en te kijken van, hé, maar wat is er eigenlijk? Wat speelt er hier? Waar kan ik ook gewoon
even
van genieten?
Plaats.
Precies, ja. Wat voor mooie dingen zijn er eigenlijk ook allemaal wel. Want soms dan missen we dat compleet.
Ja, stom hè, die zie je dan niet meer.
Nee,
ja.
Je bent alleen maar aan het doorgassen. En, en daarbij, precies ook wat jij noemt, hele mooie, ook een stukje verwachtingsmanagement. Van niet van, oh ja, als we dit jaar hebben gehad, dan gaat dit of dit beter. Laat die verwachtingen wat los. En kijk vooral, waar lopen we nu tegenaan en wat heb ik nu nodig? Niet zo vanuit je hoofd, maar veel meer ook wel, zonder dat het heel zweverig is,
vanuit je gevoel. Wat is er nu aan de hand? Kunnen we het oplossen, ja of nee?
Precies. En dan in die oplossing kijken in het nu. En niet over, oh, wat over een half jaar of over een jaar.
Heel herkenbaar dit. Dit hoor je vaak bij ouders met slaap, met kinderen met slaapproblemen.
Ja.
Ik ben er zelf ook een, want onze ouders is ook echt niet een heilig boontje daarin. Dat je heel erg tegen jezelf gaat vertellen, het is een fase. Nou, ik heb wel eens een vriendin of iemand die ik hoorde hierover wakker schudt. Neem een slaapcoach, alsjeblieft. Je slaapt al 2 jaar niet.
Ja.
Dat riep ik dan uit, hoe zeg je dat? Dat ik niet wist wat ik moest doen voor diegene. Ja. Maar dat je gewoon, dat gaat van kwaad van erg. Nou, ik hoef jou niet te vertellen wat er met je gebeurt als je niet slaapt.
Nee.
Want jij zit er natuurlijk, je zit continu in de praktijk. Maar is ook zo'n voorbeeld dat mensen dan heel erg tegen zichzelf zeggen, ja, het is een fase, het komt wel goed.
Ja, je rekt het steeds meer uit, totdat op een gegeven moment het helemaal niet meer gaat. En dan ben je er zo klaar mee dat je het of helemaal niet meer trekt. Hè? Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Ja, of ook, en een slaap, partnerrelatie, ook zo'n voorbeeld.
Dat is sowieso met relatieproblemen, ja.
Ja.
Kleine discussietjes worden.
Precies, ja. Maar ook met je eigen vermoeidheid. Ik heb letterlijk vrouwen die bij mij een traject starten en aan het einde zeggen, nou Loes, als ik nu kijk hoe ik, dat de situatie was toen ik start, toen dacht ik dat het best wel redelijk ging. Nou, als ik mezelf terugzie, terughoor en kijk hoe ik dacht over mezelf, dan snap ik niet dat dat voor mij mijn normaal was. We vergeten ook heel erg
eigenlijk,
als je erin zit.
Ja.
Ja, en dat heeft ook wel met ook de stress, de druk te maken. Hou elkaar op het moment dat je samen opvoedt, hou elkaar scherp. Van joh, ik zie dit bij jou.
Je had best wel wat concrete handvatten. Je zei dat even die helikoptermodus, dus uit de operatie, zeg ik dan maar.
Ja.
Toen had je,
ja, echt die bewustwording dat je zelf echt eventjes, die van die helikopter, en maar vooral ook wat heb ik nu nodig?
Ja, praktische oplossing. Zo,
ook in de kijk nu naar dat moment. En ook gewoon bij jezelf voelen van, in plaats van, dit is vele, dat is rot en dat is lastig. Ja, maar wat heb je nu nodig? Wat verlang je? Wat is dat rust? Is dat hulp? Wat is dat?
Ja.
En daarin denk ik ook die hulpvraag. Hè? Als we kijken naar die collectivistische maatschappij die we eigenlijk missen. We missen die hulp om ons heen. Het goed volhouden begint ook bij het oké zijn dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. En daar ligt vaak ook nog best wel een drempel.
Ja, schaamte.
Ja.
Zelf willen doen.
Taboe.
Je bent geen goede ouder, want je hebt het thuis niet voor elkaar.
Precies.
Je krijgt het niet rond.
Het ligt aan mij dat het mij allemaal niet lukt.
Terwijl ik maak me daar soms best wel zorgen over. Ik heb natuurlijk meer dan 100.000 ouders hier. We komen bij Charlie Cares binnen en wij horen natuurlijk links en rechts ook veel. Ik zie natuurlijk in mijn eigen vriendengroep links en rechts ook. Ja, er zit ook wel gewoon problematiek. Ik bedoel, we zijn allemaal maar een beetje aan het survivalen.
Ja.
echt wel, wel heftig wat er dan voorbij komt. Hè? Ook niet alleen voor die ouders zelf, maar natuurlijk ook de kids die daarin...
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk ook nu een groot probleem binnen jeugdzorg en noem maar op. Wat is het punt dat jij zegt... Want ik voel af en toe wel, zo, ik ben een beetje op het randje aan het balanceren... en ik kan bij mezelf altijd best wel goed terugschakelen en dan daarop anticiperen. Dat is denk ik ook wel een skill die ik heb aangeleerd. Die moet je denk ik aanleren als je dat niet hebt. Wat is het moment dat je zegt, ja, nee, moet je wel hulp gaan vragen? Vooral omdat je net dat voorbeeld noemt, dat je er eigenlijk al te laat bent als je...
Ja. Ja, dus je niet dat je wilt niet eindigen in een burn-out of dat je er helemaal van af ligt.
Nee, of in een scheiding of weet je, mensen, ja, het gaat van kwaad naar erger.
Ja, nou, ik denk dat wat vooral tekenen zijn is bijvoorbeeld vermoeidheid. Kijk, en je hebt bepaalde vermoeidheid, hè, wat jij ook zegt van nou, we zitten nu met een kindje van 5 maanden en heb je slaapgebrek. Maar hou ook in de gaten in algemene zin van is het vermoeidheid van slaapgebrek of is het een soort algehele vermoeidheid van ik heb veel te veel aan mijn hoofd. Een andere is ook in je reacties. Als je continu met een kort lontje reageert, dan leef je eigenlijk best wel onder hoogspanning. Geniet je nog van momenten of denk je alleen maar ik ben alleen maar als ik moment met mijn kinderen ben, ben ik alweer bezig met het volgende en bezig met het volgende.
Dan is je ontspanning helemaal weg, luchtigheid.
Precies, ja, want uiteindelijk, heel cliché, maar het gaat het leven ook om toch lol, plezier maken met elkaar, plezier ben je in je werk.
Ik zei vorige week nog tegen Ronne, mijn vriendin, ik mis af en toe een beetje luchtigheid in het leven. Jezus, wel allemaal zo'n thema's nou, die er continu voorbij komen. Mag er nog even wat de biels voorbij komen, weet je wel. Gewoon even een non-nonsense, waar het, dat maakt het leven natuurlijk ook wel een beetje de luchtigheid erin. Je voelt inderdaad wel, ik herken het dan in ieder geval voor mezelf, wanneer die zwaarte erin komt.
Ja,
hè?
Ja. En dat is echt wel, dat vind ik ook altijd bij mezelf ook, dat ik denk van ja, maar dan kan ik ook een beetje lachen om mezelf.
Ja, want dan ga je weer even vanuit een ander perspectief naar jezelf kijken.
Ja. Dus ik denk dat dat wel hele duidelijke signalen zijn. Vooral je energielevel. En wat ik zou altijd wel merk bij in gesprekken. Als ik vraag iemand, joh, waar laat je nog van op? Dat soms als je dat al niet meer weet. Ja, dat is wel helemaal echt een rode vlag. Dat je denkt, ja, dan hoe lang ben je dan daar al misschien al voorbij gegaan? Ja. Dus dat zijn een aantal eigenlijk aspecten om goed alert op te zijn.
Ja. Carrière maken. Even terug naar dat punt waarin ik merkte, hè, nu vanaf 10 à 5 maanden is... en ik best wel een drukke periode weer met de zaak zit... ik ook wel weer dat punt had, ja, hoe wil ik het eigenlijk doen, hè?
Ja.
Met de kleine, maar daar ook een beetje een vastliep. Kwam ook door een vervelend gesprek met Ruben dus vorige week... over van, ja, moet je wel zoveel werken? En dat vind ik denk ik wel het moeilijke om daar dan... ook steeds over na te denken van wat wil ik daar nou eigenlijk mee? Want niemand zegt van tevoren, geef je een soort van handboek mee, van zo ga je dat doen. En dat ik soms ook wel misschien tegen mezelf moet zeggen, ja, wat jij wil doen is ook heel veel.
Ja.
Weet je, je kiest er zelf voor om te gaan ondernemen. Ja, het is ook niet dat ik er zomaar uit kan, maar het kan ook op een andere manier.
Ja, ja.
Wat is daar... Wat zit daar dan achter dat kennelijk zo moeilijk blijft? Omdat elke keer niet alleen bij jezelf ook wel te beseffen van ja, hè, het kost ook wel wat, zou ik maar zeggen. Je krijgt ook wel een rekening voor als je zo hard wilt blijven werken. Maar aan de andere kant wil je het ook niet zomaar opgeven of zo.
Nee, en dat ik denk wat jij beschrijft eigenlijk, hè, is ook van ja, wat brengt het mij, wat geeft het mij? Hè? Daar gaat natuurlijk die vraag ook heel erg over. En daarnaast ook een stukje realistisch zijn, mild zijn naar jezelf. Dat het ook uitdagend is, dat sommige mensen misschien heel uitdagend zijn. Dat wat je wil, binnen je gezin, maar ook binnen je werk... Dat ook niet niks is en dat oké is, zonder daarin gelijk een oordeel van, vaak vinden we daar dan weer heel veel van.
Ja, of je wil daar meteen een oplossing voor, wat ook niet altijd kan.
Precies, nee, maar daar eigenlijk een soort van oké mee zijn, van goed bij jezelf nagaan. Hey, wat werkt nu echt op dit moment voor mij? Want heel vaak zoeken we, wat jij beschrijft, van, en ik heb dat gesprek ook gehad, dat we zoeken een soort van een oplossing, die dan misschien voor 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar houdbaar is.
Ja.
Dat hoeft helemaal niet. Want elke fase, wanneer je net een kindje hebt gekregen... of je bent dus 1 jaar verder... roept hele andere dingen op bij jezelf. Misschien bij je partner, bij de innige gezinsdynamiek. En dat is eigenlijk een soort ongoing proces... waar je eigenlijk continu bij jezelf incheckt... wat werkt voor mij op dit moment het beste? En misschien is dat bij de een in het begin minder werk. En misschien is bij de andere gewoon, nee, volle bak, lekker gassen. Alles is oké, zolang je maar wat doet wat past bij jou op dat moment en werkt voor jouw gezin.
Ja.
Geef jezelf die vrijheid om dat gesprek continu met jezelf te voeren en daar andere keuzes in te maken. Ook als jij in loondienst bent, want daar zit toch vaak nog wel een drempel van, oh, wat vindt mijn werkgever ervan? Of hè, en soms hoef je niet eens minder uren te gaan werken, maar is het al heel fijn dat je een dag bijvoorbeeld thuis kan werken, waardoor je niet die ochtend- en avondspits of daar minder last van hebt. Dus ga dat gesprek eigenlijk continu aan. Wees ook mild naar jezelf in die zin van, oké, wat zijn mijn behoeftes? Waar ga ik goed op? En hoeverre kan dat?
En sorry, je zegt dus ook, soms weet je dat op dat moment misschien ook niet helemaal. En is het ook goed om dat te ondervinden?
Ja, trial and error.
Ja,
ja,
ja, dat herken ik ook wel heel erg. Dat je af en toe even terugschakelt en denkt, nee, wat ik nu de afgelopen maanden heb gedaan, werkt ook niet helemaal voor mij.
Nee, laatst toevallig mooi dat je dit zegt. Want ik sprak met een vrouw en zij zei ook van, nou, ik had de hele tijd zo'n gevoel van, doe ik het wel goed met die dagen? Toen ben ik een tijdje minder gaan werken. Toen zat ik thuis, was ik helemaal zo van onrustig, want dit is het ook niet voor mij.
Nee.
Maar daar kom je achter door het te doen. Want er zijn 100 vrouwen, 200 vrouwen, die hebben allemaal een eigen manier. En dat is ook zo fijn, dat je dat juist voor jezelf kan bepalen. Hey, wat werkt voor mij nu op dit moment? Dus juist, hè, zij had het ook dus ervaren, dat werkt niet voor mij. Op een gegeven moment ging zij in plaats van die dag op haar werk, gewoon thuis werken op die dag. En zij zei, ja, dat was eigenlijk de rust die ik nodig had. Want ik kon gewoon, ik had oppas aan huis. Ik kon tussen de 's middags lunchen met mijn dochtertje. Ik kon 's avonds gewoon aansluiten met eten. Eigenlijk was alle onrust en twijfel opgelost.
Ja.
En ze zegt, of ik dat over een jaar ook nog steeds wil, geen idee.
Ja. Dus ook een beetje inventief zijn met het zoeken naar die oplossing.
Ja.
Dat eerst bij jezelf te raden gaan. Ook al is dat soms best moeilijk, omdat je het misschien gewoon niet weet. Je voelt wel ergens, dat klopt, of iets gaat dan niet goed. Of ergens zit onrust, maar ik weet niet helemaal wat nou precies de oplossing is.
Ja.
Dat dan bespreekbaar maken.
Ja, dus spreek je ook wel uit. Ja. Want je kunt soms ook denken, nou, leg ik het bij mijn leidinggevende neer. Of bij de mensen om me heen, maar geef ook aan van het helpt mij om.
Ja.
Dus niet alleen van ik heb last hiervan, maar oké, het helpt mij om te proberen om een tijdje dit of dit te gaan doen.
Ja, je moet ook niet verwachten dat anderen het voor jou gaan oplossen.
Nee, kijk, een ander is geen jomanda, zeg ik altijd. Tenzij je een hele speciale leidinggevende hebt of collega's hebt.
Ja.
En daarom gaat het vooral in essentie ook heel goed om goed weten wat werkt voor jou op dat moment.
Ja.
En weten dat je altijd de flexibiliteit hebt om daar andere keuzes in te maken. Dus ook niet de lat voor jezelf te hoog leggen. Als ik nu dit beslis, ben ik voor de rest van mijn leven verbonden aan die keuze.
Nee, het is eigenlijk ook zo stom, hè, dat we dat soms denken, dat opeens een onomkeerbaar feit is.
Precies.
Of zo.
Ja, we maken het soms daarmee onnodig groot.
Ja.
Spreek het uit, bespreek het, ga in gesprek. Kijk hoe mensen om je heen het doen en vind daarin een manier door soms een keuze te maken van je achteraf denk, nou nee, dat werkt echt niet. En de ene keer merk je, nou, dit is top, fantastisch.
Dat was een fijne levensles. Dankjewel. Ik wil je sowieso bedanken voor jouw komst. We hebben best wel een heel breed thema toch bespreekbaar kunnen maken. En ik ben in ieder geval, ik ga met een wat geruster hart slapen. Dank je wel voor jouw wijze woorden en jouw hele interessante inzichten.
Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Charlie Cares. Het oppasplatform waarmee ik al bijna 9 jaar geleden gestart ben met Xander vanuit het gedachtegoed dat ieder gezin een betrouwbare oppasangel verdient. Want als het thuis goed geregeld is, kun je functioneren en zelfs floreren op werk. Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem een kijkje op onze website charliecares.com of download onze oppas-app. Carrière maken voordat je kids hebt. Carrière maken en je geen tijd meer hebt. Carrière maken. Snel, snel, alles.